De oudheid is een fascinerende tijd. En de oudheidkundige disciplines zijn al even fascinerend. Om dat te tonen is er sinds 2018 Oog op de Oudheid, waarin wetenschappers die zich bezighouden met de oudheid laten zien wat ze doen. En dat alles onder het motto: geen weetjes, maar wetenschap. Na 4 edities met presentaties in het Rijksmuseum van Oudheden is de serie nu een podcast geworden. In iedere aflevering gaan 3 wetenschappers met elkaar in gesprek over het doen van onderzoek naar het verre verleden. Alle vanuit hun eigen vakgebied. Presentator is Richard Kroes.
Luisteraars, welkom bij de 2e podcast van Oog op de Oudheid, editie 2024. We gaan het vandaag hebben over het thema analogie. En dat doen we aan de hand van een Leids oudheidkundig onderzoeksproject dat officieel heet Romeinse documentaire ficties, maar in de wandelgangen gewoon Romeins nepnieuws wordt genoemd. Ik heb vandaag 3 gasten. Naast mij zit Indira Hulis-Zeeland. Zij is promovenda aan de Universiteit Leiden binnen dat project Romeins nepnieuws. En ze houdt zich specifiek bezig met documenten uit de tijd van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Zeg maar de tijd dat het christendom van status verandert. Ze heeft een zeer gevarieerde voorgeschiedenis. Ze is begonnen met een propedeuses psychologie. Heeft een bachelor gehaald in Griekse en Latijnse taal en cultuur en kunstgeschiedenis. Is daarna een research master gaan doen in oude geschiedenis en houdt zich nu dus bezig met Romeins nepnieuws. Tegenover mij zitten 2 heren. Allereerst Rens Takoma. Hij is universitair hoofddocent oude geschiedenis, is gespecialiseerd in de Romeinse periode. Hij is begonnen als sociaal-economisch historicus. Is zich in de loop van zijn carrière meer gaan richten op cultuur, op documentaire teksten. Dan moet u denken aan inscripties en papyri. En ook hij is betrokken bij het project Romeinse documentaire ficties. En last but not least, Olivier Hekster, hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in Romeinse machtsstructuren, de manier waarop keizers zich presenteerden. En hij houdt zich bezig met ideeën over moderne massamedia. En dan met name de vraag of die ideeën over moderne massamedia toepasbaar zijn op de oudheid. We gaan het vandaag hebben over analogieën. Is het misschien wel een belangrijke vraag om eerst eens de vraag te beantwoorden: wat is een analogie eigenlijk? Want daar is soms nog wel eens wat misverstand over.
Een analogie is natuurlijk sowieso een vergelijking tussen het ene en het andere, per definitie. En een analogie in historische zin is natuurlijk dat je een vergelijking tussen de ene situatie en de andere historische situatie creëert, waarbij natuurlijk direct ook een spanning ontstaat over de vraag in hoeverre die analogie daadwerkelijk vergelijkbaar materiaal oplevert, in hoeverre een vergelijking zinvol is, in hoeverre de vergelijking tussen het een en het ander de analyse ook verder helpt.
Heeft iemand daar nog wat aan toe te voegen of zijn we allemaal helemaal tevreden?
Volgens mij zijn, ik ben in ieder geval tevreden, wat ik denk dat vandaag veel ter sprake zal komen is ook een specifieke analogie waarin je het heden gebruikt om de oudheid te begrijpen. Dus concepten uit het heden, ideeën over het heden, situaties uit het heden als analogie. En dat is niet op zich wat analogie is, maar wel een waar we veel discussie over hebben.
Lijkt er wel behoorlijk op. Dat, ja.
Het is een vorm van analogie en het is een specifieke vorm waar best veel discussie over is in hoeverre je die kan hanteren.
Ja, oké. Luisteraars, u kent het verhaal natuurlijk allemaal wel. Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ondervraagd. Pilatus is diep onder de indruk van Jezus en wil hem eigenlijk vrijspreken. Maar hij beseft wel dat hij dat niet zomaar kan doen zonder de keizer daarin te kennen. Hij ligt de keizer dus in, vertelt hem wat hij over Jezus weet en wat hij van Jezus zelf heeft gehoord. En ook de keizer is bijzonder diep onder de indruk en is het met Pilatus eens dat hij vrijgesproken moet worden. Maar ook de keizer beseft dat hij dat niet zomaar kan doen. Hij moet de Romeinse Senaat hierin kennen. En uiteindelijk is het die Senaat die de voorvaderlijke goden in bescherming neemt en er een stokje voor steekt. Nog een god erbij, daar heeft de Senaat geen zin in. Nou, in het begin van het verhaal zult u waarschijnlijk nog wel het een en ander hebben herkend. Maar het slot van het verhaal zal denk ik toch wel nieuw voor u zijn. Toch is dit een verhaal, ik noem het even voor het gemak, Romeins nepnieuws. Een verhaal waar Indira zich mee bezighoudt in het kader van het project Romeins Nepnieuws. En zij gaat ons daar wat meer over vertellen.
Ja, echt een heel prachtig, maar ook een heel gek verhaal natuurlijk. Een verhaal geschreven door Eusebius van Caesarea. Hij was een invloedrijke christelijk historicus uit de vroege vierde eeuw. En hij neemt ons met zijn geschiedeniswerk eigenlijk mee naar een tijd waarin de positie van de kerk een ware metamorfose onderging. Door de openlijke omarming van het christendom door keizer Constantijn de Grote aan het begin van de vierde eeuw na Christus veranderde de status van de christenen drastisch. Ze werden in één klap een belangrijke speler in de sociale hiërarchie van het Romeinse Rijk. Dit werd alleen niet zomaar door de rest van de bevolking geaccepteerd. En zoals we dus net hebben gehoord, onthult Eusebius een opmerkelijk verhaal over het rechtbankverslag van het proces van Jezus, geschreven door niemand minder dan de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Eusebius die zegt bijzonder genoeg dat er een vervalste versie van dit rapport rondging. Die werd ingezet om christenen in een kwaad daglicht te stellen. En deze vervalsing diende zelfs als schooltekst, waar kinderen het antichristelijke document uit het hoofd moesten leren. Maar het gaat nog verder, want Eusebius die claimt dus tegelijkertijd ook dat er een ware, echte versie van het rapport was, die we net heel mooi hebben gehoord. Maar dit rapport blijkt duidelijk, jammer genoeg voor Eusebius, dus ook een vervalsing te zijn. Eusebius die schetst eigenlijk een ware woordenstrijd. Eentje die verdacht veel lijkt op het moderne fenomeen van fake news. Allebei vertonen ze motivatie om te misleiden door middel van neppe informatie te presenteren als iets echts. En dit is precies de aanleiding en het uitgangspunt van het onderzoeksproject waar Ren Stakema de leiding over heeft en ik als promovendi in werk.
Oké, en wat is jullie taakverdeling? Wat doe jij binnen dat project in Ieren?
Ik focus me echt op Constantijn de Grote. Dus zoals ik zei, is op het moment dat hij keizer wordt, verandert de status van de christenen, waardoor er heel veel documenten in omloop komen die dat gaan betwisten, maar ook die status willen bevestigen. Dus je hebt pro-christelijke documenten, antichristelijke documenten, waarin de Constantijn als autoriteit eigenlijk naar voren komt. Dus het was heel belangrijk om de autoriteit van de keizer, ja, achter je zaak te scharen, zeg maar, als een soort van rechtvaardiging. En ik kijk naar die documenten.
Oké, dus dit verhaal van Eusebius is niet het enige waar je je mee bezig houdt.
Nee, zeker niet. Nou, dit verhaal van Eusebius is eigenlijk best bijzonder. Want zowel de antichristelijke versie en de pro-christelijke versie waar hij het over heeft, die zijn allebei niet overgeleverd. Terwijl het merendeel van mijn bronnen, dat gaat ook over documenten die wel echt zijn geciteerd of die we wel nog in een vorm hebben. Maar dit is just hearsay.
Dit verhaal kennen we alleen als een citaat in Eusebius.
Nou, het verhaal wordt ook ergens anders genoemd, maar de letterlijke bewoording die is niet overgebleven.
Die kennen we niet meer, nee. Ja. En van alle documenten die je de pro en contra bent tegengekomen, is dit verhaal van Eusebius het mafste verhaal? Kom je nog meer gekke dingen tegen?
Het is wel een heel maf verhaal, ja. Vaak is het ook iets subtieler dan dit. Dus Eusebius die citeert bijvoorbeeld wel een document waarvan kan worden aangenomen dat het authentiek is. Dus dat het echt is. Maar dan zet hij er bijvoorbeeld een hele andere kop boven. Of een beetje een suggestieve kop dat je denkt, dit lijkt iets anders te zijn. Maar als je het dan gaat lezen, blijkt het toch iets minder heftig te zijn dan Eusebius wil dan je denkt.
Ja. Rens?
Mijn taak binnen het project is om een soort algemenere context te analyseren. Omdat aan de ene kant dat wat Indira bestudeert is, je moet je eigenlijk voorstellen dat het een fenomeen, het gebruiken, misbruiken van documenten en claims daarop baseren, is iets waarvan je kunt zeggen dat dat in de hele Romeinse tijd eigenlijk gebeurt. Maar dat dat in de tijd dat het christendom zo'n andere positie krijgt, dan wordt het opeens heel verhevigd. Dan worden die claims sterker en dan wordt die strijd sterker. En vandaar ook dat we daar zoveel documenten over hebben. En daarom is het ook belangrijk om dat wat Indira te doet in de diepte uit te zoeken. En wat ik probeer te schetsen is de context. En net zo goed als dat bij modern fake news, dat onderzoekers die zich daarmee bezighouden zeggen dat je dat heel erg als een sociaal fenomeen moet opvatten. Als iets wat ingebed is in ideeën over waarheid, over authenticiteit. Iets dergelijks kun je ook zeggen over de Romeinse wereld. Dat het gebruik van documenten en het maken van claims op basis van die documenten iets is wat een soort van wijdere context heeft. En dat is wat ik probeer te bestuderen. En dat doe ik aan de hand van verschillende groepen van documenten die ook een andersoortig perspectief bieden. Dus het verhaal zoals Indira dat net vertelde over Eusebius, dat is, ja, vormt één soort van documenten. Er zijn bijvoorbeeld ook hele, ja, sterk gefingeerde documenten die we wel over hebben. Er zijn documenten die, ja, een beetje bijgebogen zijn en alle schakeringen daartussen. En ik probeer dat wijdere landschap te schetsen.
Oké, ik ga een beetje de advocaat van de duivel spelen. Want dat verhaal van Eusebius, maar ongetwijfeld ook een hoop andere documentaire ficties uit de Romeinse tijd. Kun je dat wel nepnieuws noemen? Nepnieuws is natuurlijk toch fake news. Het is een moderne term. En de eerste gedachte die dan altijd bij mij te binnen schiet, van ja, we hebben het hier wel over de oudheid. Bijna iedereen was boer, bijna iedereen was analfabeet. Hoe neem je dan het nieuws tot je? Meer dan de helft van de bevolking is onder de 15 jaar. Er is een enorme zuigelingensterfte. En zo kan ik nog wel een kwartier doorgaan met allemaal verschillen opnoemen over hoe anders de samenleving in de oudheid was dan nu. Meer specifiek, als we het over nieuws hebben. We hebben tegenwoordig vormen van massacommunicatie waar je in de oudheid niet aan hoefde te denken. We zijn enorm geletterd. Bijna iedereen kan lezen en schrijven. We hebben factcheckers, allerlei controlemechanismes die het nieuws een beetje kunnen bijsturen als het al te heftig wordt. Kun je dan nog wel over nepnieuws spreken in de oudheid? Ik begin bij Indira.
Nou ja, kijk, je zegt dat je een kwartier door kan gaan over alle verschillen, maar we kunnen ook wel een uur praten over alle overeenkomsten, denk ik.
Oké, ga je gang.
Nou, ik denk vooral dat het echt een kwestie is van perspectief. Dus je kan inderdaad focussen op de verschillen. Er is nu sociale media, dat hadden ze toen niet. Er is fact-checking, dat was niet in zo'n vorm. Ja, er zijn verschillen, maar de overeenkomsten, zoals de manipulatie van documenten in een bepaald format, de emotie die erachter zit, vervalsingen. Er zijn allerlei kenmerken die je toch kan opnoemen die overeenkomen. Dus het is meer, ja, waar wil je nou de focus op leggen? Wil je zeggen, nou, het is heel anders dan nu. Dus het is nu is een uniek fenomeen, dus we kunnen er helemaal geen geschiedenis aan hangen. Dat is een keuze, denk ik. Ik denk als je je perspectief verschuift en kijkt naar de overeenkomsten, dat je dus heel ver kan komen.
Oké, Rens?
Ik ben het uiteraard geheel met Indira eens.
Fijn.
Het punt is ook, denk ik, dat het de vraag is, denk ik, voor mij minder interessant in hoeverre je de twee helemaal gelijk aan elkaar kan stellen, als wel in hoeverre je de benaderingen die nu worden gebruikt om het moderne fake news te analyseren, in hoeverre die je kunnen helpen om het antieke fenomeen, wat zoals Indira uitlegt, heel veel overeenkomsten vertoont, naast de verschillen die er evident ook zijn, in hoeverre de bestudering van dat moderne fenomeen je helpt om dat antieke fenomeen te begrijpen. En dat is voor mij de crux. Dus waar het project hamert er niet per se op dat de twee aan elkaar gelijk zijn. Sterker nog, we zeggen zelfs van ja, het is een kwestie van perspectief. Je kunt de claim maken dat er ontzettend veel overeenkomsten zijn. Dat is evident zo. Je kunt ook de verschillen heel erg benadrukken. En beide zijn goed. Maar waar wij in geïnteresseerd zijn, is dat moderne fake news, omdat het nu zo in de belangstelling staat, genereert een soort van eindeloze hoeveelheid theorievorming. En dat helpt om in de oudheid na te denken over wat er aan het gebeuren is.
Over theorievorming gesproken. Is er eigenlijk een algemeen geaccepteerde definitie of theorie over wat nepnieuws nou eigenlijk is? Wat, als je fake nieuws zegt, wat bedoel je dan precies? Ik zit even te denken, we hebben allerlei termen. Hoaxes, propaganda, fake nieuws of nepnieuws, complottheorieën, misinformatie, disinformatie, satire hebben we tijdens de voorbespreking ook nog eventjes opgegooid. Waar zit het nepnieuws? Hoe onderscheidt zich dat van al die andere?
Ik heb minder de neiging nu een definitie van nepnieuws te geven. Maar meer om nog terug te komen op het punt wat je hebt van wat gebruiken we dat? Hoe gebruiken we dat? Zetten we dat in? Mogen we dat wel inzetten?
Ja.
Ik ga geloof ik net wat verder dan Rens en Indira hierin. Namelijk door te stellen, het niet gebruiken van de term is nog veel dommer dan het wel gebruiken van de term, ondanks alle verschillen die er zijn, omdat iedereen die op dit moment, juist omdat nepnieuws zo in de aandacht staat, dit soort documenten tegenkomt en dit soort beelden tegenkomt, aan nepnieuws denkt. Als wij daaraan denken en we gaan krampachtig proberen die term te vermijden, dan ben je dus niet open over waar je als wetenschapper mee bezig bent. Het idee dat een wetenschapper zich volledig kan afsluiten van wat er in de samenleving gebeurt, is aperte onzin. Dus daarom heb ik term als propaganda heb ik zelf heel veel gebruikt. Daar zitten problemen mee. Tuurlijk zitten daar problemen mee, maar die zitten er in elke context bij. Er zijn vormen van communicatie die zo lijken op wat wij opvatten onder propaganda, dat je ze gebruikt. En datzelfde geldt voor nepnieuws. En dan hebben we het niet alleen over de documentaire fictie van Rensen in Dieren. Maar als ik keizers heb die op munten overwinningen neerzetten die ze nooit behaald hebben om er populair van te worden, dat is volgens mij nepnieuws. Ik weet niet precies wat de definitie van nepnieuws is, maar dit valt er wel onder. Dus ik denk dat nepnieuws is een vorm van informatie proberen door te geven die fictief is om een bepaald doel te bereiken. En het doet er dan eigenlijk niet toe of we factcheckers hebben of niet. Het doet er zelfs niet toe of mensen, of evenveel mensen het begrepen. Het feit dat het de moeite waard is om dit te doen, is zinvol. En dat zegt dus niet alleen, dat helpt ons niet alleen om de oudheid te begrijpen, wat Indira en Rens proberen te doen, en dat is terecht. Maar het helpt ons ook om te reflecteren op wat er nu gebeurt. En ik denk dat dat per definitie een rol moet zijn van wat geschiedschrijving is.
Oké.
Dus dat is geen antwoord op je vraag. Want ik heb nog steeds geen definitie gegeven. Maar dat is in zekere zin bewust, omdat ik denk dat het niet, het geven van een definitie is handig. Maar het is denk ik niet waar het om gaat. Want als wij het met mensen over nepnieuws hebben, weten mensen wel ongeveer waar het over gaat. En het is goed om een strikte definitie te hebben in elke wetenschappelijke discussie. Maar het is denk ik niet essentieel om te kijken of je dat begrip kan toepassen.
Als ik jullie beiden goed begrijp, dan is het ook niet zozeer, want als je vraagt naar een definitie, dan vraag je meestal naar de definitie van een begrip. En als ik jullie erover hoor praten, dan denk ik eerder van jullie zien het als een instrument, als een analyse-instrument om dingen te bekijken en uit elkaar te pluizen en te zien hoe het werkt.
Nou, ik denk wel dat het belangrijk is, ik ben het helemaal eens met Olivier, maar ik denk wel dat het belangrijk is om een definitie te geven. Zeker omdat we met ons project zo nauw, of in ieder geval zo schuren aan onderzoek naar modern nepnieuws. Mm-hmm. Dus je ontkomt er niet aan om daar toch iets mee te doen, of toch de literatuur te lezen, of met onderzoekers te praten die met nu bezig zijn. En zij zijn wel heel erg van de definities. En volgens mij is fake news wordt gedefinieerd echt als desinformatie. Dus niet misinformatie, maar desinformatie, omdat het gaat om bewuste misleiding. Hm. Maar ook hier, ja, misschien moet je er niet te strikt mee omgaan inderdaad. Want sommige onderzoekers die zeggen weer van fake news is bewuste misleiding door sociale media. Ja, dan zit je alweer.
Ja, die hadden we in de oudheid veel minder.
Mm-hmm.
Ja, oké. En willen jullie dan in het project weten hoe documentaire ficties werken of nepnieuws in het algemeen? Want documentaire ficties is daar natuurlijk maar een deeltje van.
Ja, ik denk om nog even terug te komen op die definitie, dat het punt van nepnieuws is, het presenteert zich als echt nieuws. En dat is een belangrijk onderdeel. Dus het is bewuste misleiding wat zich presenteert als iets wat echt is. Dus er zit een claim in.
Mm-hmm.
En wij gaan specifiek op die documentaire ficties in om in algemenere zin, denk ik, uitspraken te kunnen doen over de manier waarop in de Romeinse samenleving, ja, nepnieuws kan hebben gefunctioneerd. Maar tegelijkertijd denken we dat het een hele goede focus biedt om het project handen en voeten te geven. Zoals met al het onderzoek is afbakening natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En voor je het weet, en zeker bij nepnieuws, hè, we hadden het net al, je noemde net al die verschillende termen. Je kunt in een terminologisch moeras verzinken, maar je kunt ook in een soort van eindeloze uitbreiding allerlei vormen van propaganda en bijvoorbeeld satire in de Romeinse wereld, dat is nogal een onderwerp. En voor je het weet ben je een soort eindeloos landschap in kaart aan het brengen en verdwijn je daar eigenlijk in. En die documentaire ficties die zijn eigenlijk heel goed om als een soort van focus te hebben. Tegelijkertijd is een deel van de fun, vind ik zelf, in het project ook, dat wij bepaalde documenten bij elkaar zetten die normaal gesproken helemaal niet bij elkaar genomen worden. Dus het zijn documenten die door heel verschillende onderzoekers bestudeerd zijn. Dus één van
kun je een voorbeeld noemen?
Ja, dus christelijke martelaarsakte. Dat is een soort van, dat wordt beschouwd en terecht als een apart genre. En degene die zich daarmee bezighouden, dat zijn meestal kerkhistorici. En in ieder geval wordt dat gezien als een heel apart soort van document. De biografieën van de zogenaamde Historia Augusta, een heel, heel gecompliceerd werk uit de late oudheid met keizerbiografieën, staan Daar zitten 192, letterlijk 192 officiële teksten in, die op eentje na waarschijnlijk allemaal fictief zijn. En die worden eigenlijk nauwelijks bestudeerd. Maar het heeft zin om die verschillende soorten van documenten, net als die handelingen van Pilatus, die Indira noemde, om die bij elkaar onder de noemer van documentaire ficties te bestuderen. Het grappige is dat het door het concept van fake news komt, dat je opeens bedenkt van wacht even, hier gebeurt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dus dat moderne fenomeen, dat vormt eigenlijk meteen al je denken. Dus alleen al in de categorisering als documentaire fictie, daar zit een idee in over hoe fake news zou kunnen functioneren, hoe dat in de oudheid zal zijn uitgewerkt.
Je hebt dan eigenlijk uitgevonden dat er, afgezien van bijvoorbeeld christelijke martelarenactes en officiële, ik maak nu twee luchtaanhalingstekentjes, officiële keizerlijke documenten, dat daar eigenlijk een heleboel overeenkomsten tussen bestaan die je kunt benaderen vanuit het idee van nepnieuws.
Ja, en dus bijvoorbeeld het feit dat ze zich allemaal presenteren als officieel document. Mm-hmm. Dat alleen al is significant. En dat is natuurlijk een kenmerk van nepnieuws überhaupt, is het overnemen van een vorm. Dus dat zie je ook in modern nepnieuws. Dat is geen triviaal ding, maar dat is een karakteristiek. Bootst een bestaande vorm van nieuws na en maakt op basis daarvan een gefingeerd item.
Aha, kijk. Ik wil het een beetje breder gaan trekken. Want we hebben het tot nu toe eigenlijk alleen maar gehad over kenmerken. Of ze nou wel of niet overeenkomen. Of ze nou wel of niet kunnen vergelijken. Daar zijn allemaal hele verstandige dingen over gezegd. Wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je als historicus of als oudheidkundige niet alleen kijkt naar de documenten zelf, maar ook kijkt naar wat ik dan ken uit de exegese van religieuze teksten. De Sitz im Leben. De context waarin die documenten worden geproduceerd, het milieu waarin die teksten worden geproduceerd. Ik neem aan dat christelijke martelarenactes uit een compleet ander milieu komen dan die officiële keizerlijke documenten die dan eigenlijk niet officieel zijn, maar ficties. In hoeverre speelt dat een rol, de bestudering van die achtergrond, zal ik maar zeggen, op het moment dat je het hebt over modern nepnieuws en nepnieuws in de oudheid?
Wat denk ik heel interessant is aan nepnieuws wat wij in de oudheid bestuderen, wat ook overeenkomt met nepnieuws nu, is dat het zich eigenlijk afspeelt tussen de mensen. Dus zoals je nu kan zien dat nepnieuws nu, iedereen kan nepnieuws maken. Iedereen met een beetje technologische handigheid kan een deepfake video, ik niet, maar mensen kunnen dat, een deepfake video in elkaar zetten. Of die
beangstigend
kunnen,
veel mensen die dat
heel
kunnen.
Veel mensen kunnen dat. Uit elke laag van de maatschappij. Dat maakt ook allemaal helemaal niet uit. En ik denk dat dat ook het super interessante is aan de documenten die ik dan ga bestuderen. Is dat het niet is dat de keizer per se dat heeft ingebracht. Zoals misschien met propaganda meer aan de hand is. Dat het echt van top-down, van bovenaf wordt er nepnieuws of onwaarheden of misschien meer aandikkingen worden de wereld ingestuurd. Maar het speelt zich echt af tussen de bevolking in. Dus het gaat over bevolkingsgroepen die of sociale groepen die tegen elkaar strijden met woorden.
Maar dat is helemaal waar, maar ik denk dat er wel een groot verschil is tussen nu en toen. En dat gaat een beetje in tegen het punt van Richard, dat het hele andersoortige groeperingen zijn die het nepnieuws maken. Volgens mij is het een relatief beperkte groep die nepnieuws, in ieder geval als we het over documentaire bronnen hebben, maakt. Omdat het gaat over een vrij toplaag van de elite. Dus de schrijver van de Historia Augusta, wie dat ook geweest is, is hoogstwaarschijnlijk een lid van de elite geweest met een zeer grote kennis van teksten die ervoor waren. Datzelfde geldt voor Eusebius. Dus het is interessant en dat die sociale context is belangrijk, maar mijn inschatting zou zijn dat juist voor deze teksten we ervan uit kunnen gaan dat het een vrij homogene groep is die ze schreef. En wel verschillende groeperingen die ruzie met elkaar hebben. En Indira heeft daar helemaal gelijk in. Maar het is niet dat iedereen dit zou kunnen. Want een hele hoop mensen kon niet schrijven, had zeker niet de tijd om dit soort dingen te creëren en kon het ook niet verspreiden. Dus ik denk dat daar wel een verschil zit, of niet?
Maar zit er niet dan ook hier een belangrijk verschil tussen degene die ze schreef en die ze ontving? Want inderdaad, als je kijkt naar Eusebius, dan hebben we het over een ander level dan wanneer we kijken naar de laag wanneer het document echt wordt geschreven en wordt verspreid. Dus Eusebius die citeert het, die doet het een soort van op een meta-level weer inzetten voor zijn eigen geschiedenis. Maar daaronder, of daarvoor eigenlijk...
Want jij gaat ervan uit dat dat document bestaan heeft. Nou, en dat niet door Eusebius allemaal bedacht is.
Ja, dus okay. Er zijn bepaalde documenten waar al consensus over is. En als we er dus van uit kunnen gaan dat het authentiek is, dat het dus niet is gefabriceerd, wat bijvoorbeeld bij het verhaal wat we aan het begin hoorden wel het geval is, dan zit er dus een bepaalde achtergrond achter dat het dus de wereld is ingeholpen door iemand. Dat zou inderdaad iemand moeten zijn geweest die kan schrijven of die inderdaad van een bepaalde laag komt. Maar degene die het dan ontvangt, ik denk dat daar ook een hele belangrijke factor in zit. Dat het publiek of de ontvanger van nepnieuws of van het nepdocument hier niet moet vergeten.
En ik denk ook dat in noties over waar Olivier op doelt is dat we, en waar Richard al eerder op doelde, we hebben natuurlijk te maken met een relatief kleine groep van mensen die geletterd zijn. Dat is zonder meer zo. Dat is in alle benaderingen van de oudheid staat dat als een paal boven water. Dus in die zin hebben we het over een kleinere groep. Tegelijkertijd is het ook zo. En dat zie je bijvoorbeeld al in het verhaal zoals Eusebius het vertelt. Dus die zegt, die documenten moeten worden opgehangen in de stad. En de schoolkinderen moeten ze uit hun hoofd leren. En daar zie je eigenlijk al precies het wat je geleerd genoemd, het performatieve karakter van die documenten noemt. Dus die dingen die worden voorgelezen. Mensen staan ervoor en lezen keizerlijke decreten voor. Dus aan de ene kant ben ik het zonder meer eens met de gedachte dat die groep van geletterden relatief klein is. Tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten oppassen dat we het te restrictief opvatten. En ik denk wel, en daarom denk ik ook dat die documenten wel degelijk echt en serieus inzicht geven in een wijder fenomeen. Dat dus vormen van interactie met de staat verliepen via documenten. En ja, die werden door een elite die kon lezen geproduceerd en gecirculeerd. Maar tegelijkertijd is hun rijkwijde is wel iets groter dan dat.
En dat groter dan alleen maar de groep mensen die kon lezen en schrijven. Omdat het werd voorgelezen.
Ja, en met name ook omdat er ook zoveel autoriteit aan werd toegekend. Dus omdat dingen van de keizer afkomstig zouden zijn, worden ze voorgelezen. En dus
verwacht je ook dat er mensen naar komen luisteren? Dat niet zomaar iemand op straat wat staat voor te lezen, maar dat er ook een publiek voor is?
Ja, dat verwacht ik.
Oké. Okay. Ja. Een van de dingen die tijdens de voorbespreking naar boven kwam, in de discussie over het milieu en de omgeving waarin dit soort documenten worden gemaakt, is de sociale structuren. En toen ontstond er een korte discussie over de zogenaamde petition and response. Ik had eigenlijk gehoopt dat zou komen bovendrijven. Dat gebeurde tot nu toe niet, maar ik wil daar toch wat meer over horen. Volgens mij was jij dat, Rens, die daarmee kwam.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, en dat is met name inderdaad. Dus we hadden het in het begin over wat Indira gaat onderzoeken, wat ik ga doen. Ik schrijf een algemener boek en in die algemenere analyse speelt het model van petition and response een hele grote rol. En dat model, dat is inmiddels dat is al een aantal decennia onder oud-historici eigenlijk gemeengoed, zei dat het steeds een beetje wordt gemodificeerd, wordt aangepast. Maar dat model dat zegt dat er in de interactie tussen onderdanen en de staat, en de staat wordt belichaamd door de keizer, dat model is eigenlijk gebaseerd op onderdanen die verzoekschriften naar boven toe sturen. En dat kan naar de keizer zijn, dat kan naar een gouverneur zijn. En die worden vervolgens door de, als ze geluk hebben, worden ze behandeld door de desbetreffende personen. En op die manier krijgt men weer een respons. Vandaar dus petition and response. In de discussie die erover gevoerd is, is er heel lang gediscussieerd over in hoeverre de keizer nou eigenlijk alleen maar een passieve rol had, in die zin dat hij alleen maar petities in ontvangst aan het nemen was en vooral geacht werd ja te zeggen, of in hoeverre hij ook een veel actievere rol daarin kon spelen. Het punt waar ik in geïnteresseerd ben, en dat is het directe raakvlak met ons onderzoek, is dat in dat proces van petition and response spelen documenten een ongekend grote rol. En het niet alleen maar vanuit de keizer of de gouverneur die documenten uitvaardigt, maar eigenlijk dat in alle stadia van het proces lopen mensen, ja, om het even plat te zeggen, te zwaaien met documenten, met claims die ze maken, met verslagen van vorige zittingen, met eerdere uitspraken van de keizer. En als je dat realiseert, dan begin je ook te begrijpen ten eerste wat voor gezag er aan documenten wordt toegekend. Dus het zijn heel, heel direct belangrijk voor de claims die je wil gaan maken. En tegelijkertijd ook dat er, omdat er in dat proces de hele tijd maar documenten worden geproduceerd, dat het eigenlijk ook heel verleidelijk wordt om aanpassingen te gaan maken aan die documenten. Dus dat dat eigenlijk in alle stadia van het proces is het eigenlijk kwetsbaar voor manipulatie. Dus er wordt heel veel gezag aan toegekend aan die documenten. En tegelijkertijd is het ook mogelijk om daarin aanpassingen te gaan maken.
En dat gezag wordt zowel toegekend aan documenten die van de keizer komen, of van de keizer heten te komen, als aan documenten die onderdanen naar boven toe indienen?
Ja, omdat natuurlijk niet in de zin van, als ik een petitie aan de keizer schrijf, dan is het mijn eigen petitie. Maar als ik daaronder mijn petitie vergezeld doen laten gaan van een ouder document met wat een rechtbankverslag bevat, dan wordt er aan dat document wordt er veel gezag toegekend.
Ja.
En de discussie, zoals we die hadden, ging voornamelijk over de reikwijdte daarvan. Dus waar Indira volgens mij terecht zegt, een deel van die teksten worden voorgelezen en hebben een groter bereik, denk ik heel sterk en denk ik steeds sterker dat het petition and response model maar voor een heel beperkt deel van het Romeinse Rijk relevant is. En dan kunnen we een discussie hebben over 0,11 of 5% van de bevolking hebt. Maar volgens mij gaan we het niet daarboven hebben. Dit is iets wat grotendeels relevant is voor elite, door elite, binnen elite. Zeker op het punt van documenten. En uiteindelijk, als je kijkt naar wat er in het Romeinse Rijk gebeurt, is de actie van soldaten zijn belangrijker. Ik blijf altijd tegen iedereen zeggen, het Romeinse Rijk is primair een militaire dictatuur en wat de staat doet, wordt uiteindelijk afgedwongen door de dreiging van geweld. En die documenten hebben een rol, fake news heeft een rol, die status van documenten is belangrijk, maar volgens mij voor een kleiner deel van de bevolking dan Rens en Indira menen.
Ja, en daar wil ik direct op aanhaken, omdat ik denk dat het weliswaar, als je het strikt genomen over de documenten hebt, dan kom je dus direct in discussies over geletterdheid te spreken. Ik denk dat het petition and response model als een abstracter model, dat interactionisme, heel veel van de relaties, van de hiërarchische relaties structureert. Dus ook de symbolische relaties. En dat betreft veel grotere groepen. Dat is punt 1. En punt 2, als we het over het leger hebben, ik denk direct aan de acclamaties van het leger die dan weer braaf worden opgeschreven en tot document worden gemaakt en die weer naar de keizer gaan. Als een soort van rapportje van kijk eens wat er hier is gebeurd. En daar hebben we weer gewoon meteen direct een officieel document. Dus zelfs in die groepen waarvan je zou denken, daar speelt een heel andersoortige dynamiek, daar zie je ook weer dat soort van mechanismes zie je in terug. Dus ik denk dat Olivier's neiging om te minimaliseren, ik heb direct de neiging om dat weer ietsje op te gaan rekenen. En dan ergens halverwege, dan komen we elkaar wel tegen.
Ja, wat je volgens mij eigenlijk zegt, is dat er, om een metafoor van Olivier uit de voorbesprekingen te lenen, dat het zwaaien met documenten en het zwaaien met zwaarden, dat niet twee afzonderlijke werelden zijn, maar dat die elkaar ook onderling beïnvloeden.
Ja, en ik denk dat je, maar wel wie we dan missen, is het zwaaien met afbeeldingen. Dus ik denk het is ook. Dus nee, want de manier. Maar een van de problemen van petition en response is dat het heel erg textueel allemaal wordt. En volgens mij is de Romeinse wereld primair niet textueel, maar visueel ingesteld. En daar hebben we ook nepnieuws. Daar hebben we ook een hele hoop dingen. Maar die keizer die wordt toegejuicht door zijn soldaten, wordt ook in afbeeldingen overal neergezet. Dus ik denk dat we. Dat zijn documenten in een andere vorm. Maar ik denk dat de niet geschreven documenten een centralere plaats hebben in de manier waarop communicatie in dat Rijk werkt en hoe mensen dat Rijk ervaren. En ik denk dat het petition and response model voor dat soort communicatie eigenlijk te beperkt is. Dat is geloof ik ook waarom ik er tegenaan schuur.
Wat zou je willen voorstellen als alternatief?
Ik vraag niet om een alternatief. Ik denk dat dit werkt. Dit is een heel zinvolle manier om te kijken hoe er
petition and response
werkt heel goed, hoe er in de geletterde elite en een groep daaromheen met elkaar wordt omgegaan en hoe mensen macht begrijpen.
Mm-hmm.
Ik denk alleen dat elke keer als je toepast, je moet begrijpen dat maar een heel beperkt deel van de manier is waarop communicatie tussen burgers en de staat werkt. Dus ik wil geen alternatief. Ik wil een realisatie dat het maar een beperkt deel van de werkelijkheid is. En dat de werkelijkheid nooit binnen één model te vangen valt. Dat het altijd een puinhoop is. Dat het altijd veel meer blurry is. Het is een muddle, not a model in fijn Engels. En dat we naast de petition and response ook nog allerlei andere vormen hebben waar mensen continu mee in aanraking komen.
Laat ik mijn vraag dan anders stellen. We hebben nu petition and response voor, ik noem het maar even gemakshalve, de elite. Stel dat we ook zouden willen kijken naar de groep daarbuiten. De stedelijke middenklasse, als we die hebben. De keutelboertjes op het platteland. Zouden we een model of een idee kunnen hebben over hoe we daar moeten kijken naar, weliswaar niet documentaire ficties, maar naar het verspreiden van ficties in het algemeen? Je noemde net visuele ficties.
Nou, ik denk dat je petition and response niet nodig hebt om te kijken naar hoe nepnieuws bij die groepen werkt. Ik denk dat nepnieuws een hele zinvolle en krachtige analogie is om te kijken hoe dit werkt. Mm-hmm. En dat het in hele brede zin werkt. Ik ben het met Rens en Indira eens dat het daarvoor belangrijk is dat er documenten, bronnen zijn waarvan we verwachten dat mensen ze accepteerden. Want dat is die kern van nepnieuws. Maar dat is dus een enorm breed scala aan bronnen. En ik begrijp dat je die in een onderzoeksproject misschien niet helemaal mee kan nemen. Maar ik denk dat het krachtiger wordt als je zeker ook kijkt naar wat er in standbeelden wordt gesuggereerd. Wat er op munten wordt neergezet. Roddels. Wat doen we daarmee? Geschreven roddels, niet geschreven roddels. Roddels van mensen die zeggen dat het officieel was. Dus ik denk dat het uitgaan van het petition and response model als kader waarbinnen je dit ziet beperkend is en dat dat niet nodig is. En misschien was dat de reden dat het in dit gesprek er ook niet in kwam totdat jij het weer opbracht.
Oké.
Mag ik toch nog even. Ik word getriggerd door alles wat Olivier zegt. En ik heb twee opmerkingen. De ene is dat in ons project er is misschien een neiging om te denken in termen van ofwel een textuele benadering ofwel een visuele benadering. En ik zou zeggen dat wat wij proberen te doen in het project is niet zozeer keihard teksten lezen als wel heel erg ingaan op het performatieve karakter van hoe die teksten werken. En dat is waar die benaderingen elkaar raken. Het tweede wat ik zou willen zeggen is dat ook het lezen van visueel materiaal vergt ook heel veel kennis. Dus ik denk wel dat we moeten oppassen dat we zeggen dat bij teksten we het alleen over de 0,whatever% Olivier eraan wil toekennen van de bevolking is, waarmee de suggestie mogelijkwijs zou kunnen worden gewekt. Ik zie Olivier nu schudden en wat die is denk ik ook gewoon met me eens. Dat voor het begrijpen van visueel materiaal niet zo is. Maar dat vergt natuurlijk ook wezenlijke kennis. Dus
ik ben het half met je eens, Rens, zoals zo vaak. Ik denk dat zowel bij textueel als niet-textueel materiaal zijn er niveaus van lezen.
Exact, ja.
En het meest basale niveau van visueel materiaal lezen ligt heel laag. Keizer als militair herkennen mensen als keizer als militair. Maar datzelfde geldt ook voor teksten die voorgelezen worden. Dus op dat niveau, in dat performatieve, zit je er. Op het moment dat Caesar zijn De Bello Gallico laat voorlezen op het forum, heb je volgens mij een prachtig voorbeeld van nepnieuws dat direct bedoeld is voor een brede groep van de bevolking en waar je niet geletterd voor hoeft te zijn. Daar komen we bij die grotere groep. En dat is weer voor mij een reden om minder op dat petition and response in te gaan. Ja. Omdat de problemen die in die petition and response worden aangebracht vaak problemen zijn voor de elite. Niet altijd. We hebben ook petities waarin mensen zeggen, kom je mij alsjeblieft helpen, want ons dorp wordt belegerd en we betalen te veel belasting, dus ga er wat aan doen. Dat gaat voor een grotere groep. Maar heel veel van die petities gaan toch over dingen die voor de elite interessanter zijn dan voor de laagste groep van de bevolking.
Oké.
Okay. Nou zie ik Rens knikken, dus nu zijn we toch eens.
Ja, nee,
toch. Die petition and response, ik ga ervan uit dat dat voor het nepnieuws van vandaag niet zo'n rol meer speelt. Dat is echt iets typisch voor de Romeinse samenleving.
Ja, klopt.
Dat is eigenlijk best wel een groot verschil.
Ja.
Een van de dingen die we tijdens de voorbespreking hebben besproken is dat typisch voor modern nepnieuws het verdwijnen van het verschil tussen productie en consumptie in modern nepnieuws een grote rol speelde. En ik geloof dat het Olivier was die daarmee kwam. Rens steekt nu zijn vinger op, dus ik geef Rens het woord.
Ja, nog eventjes. En ik wil toch eventjes terug nog. En kijk, het punt is dus petition and response is typisch Romeins, zonder meer. En eigenlijk, dus wat ik zelf heel interessant vind, is dat je zowel in de oudheid iets kunt ontwaren wat verdacht veel op fake news lijkt, als in de moderne samenleving. Alleen dat de onderliggende factoren, de maatschappelijke constellatie die dat produceert, echt wezenlijk anders is. Maar dat is juist wat ik heel interessant vind. Dus in de moderne wereld wordt altijd gezegd, of er wordt heel direct een relatie gelegd met populisme. En dat lijkt me ook terecht. En dan kun je kunt van alles zeggen over populisme in de oudheid, maar de vorm die het nu heeft, dat is wezenlijk anders. In de oudheid, mijn inzet zou zijn om te beginnen vanuit petition and response. Olivier is het niet helemaal met me eens, maar oké. Okay. Dus daar zitten de verschillen. En nou mag je nog een keer je vraag herhalen.
Tijdens de voorbespreking, en ik ja, meen dat verschil, Olivier dat was, maar misschien was jij het wel, ja. Over het verdwijnen van het verschil, ja. tussen productie en consumptie.
Ja, dat is in de moderne wereld, dus mensen die zich met media bezighouden, die zeggen dat eigenlijk, en dat is niet per se iets wat een karakteristiek is van fake news, als wel iets wat een karakteristiek is van de opkomst van sociale media, is dat daarmee de harde scheiding tussen de producenten, de journalisten, de media, de kranten die nieuws monopoliseren, en de consument, zeg maar gewoon even de krantenlezer, de tv-kijker, die grens heeft, is vrij lang hard geweest. En als gevolg van de opkomst van internet en sociale media is dat opgeheven. Dat wil zeggen, mensen kunnen zelf nieuws maken, maar met name ook mensen gaan zelf nieuws verspreiden. Dus je krijgt een bericht en je stuurt het door. En daarmee ben je misschien niet een producent, maar wat ben je dan eigenlijk wel? Je bent niet alleen maar een consument. Dus daar wordt dat onderscheid wordt fluïde. En zeggen zij vervolgens, als je nadenkt over fake news, dan is dat opheffen van die grens wordt ongelooflijk belangrijk. Want fake news heeft meestal geen aanwijzbare auteur. Natuurlijk is er ergens iemand die ooit iets heeft gemaakt, maar het gaat circuleren. En dat is eigenlijk de essentie. Dus er zijn groepen die dit waarbij het op de een of andere manier aanstaat, en dan gaat het circuleren. Nou, het punt is, ik vind dat heel interessant, dat opheffen van dat onderscheid, want dat helpt mij om na te denken over wat er in de oudheid gebeurt. En wat je daar dus ziet, is dat er documenten gaan circuleren onder groepen, waarbij het auteurschap een beetje achter de horizon verdwijnt. Je weet niet meer precies wie de handelingen van Pontius Pilatus heeft geproduceerd. Maar klaarblijkelijk is het gaan circuleren. En daar is dus gewoon een analogie te maken. En ook, het punt is zoals ik het nu uitleg, ik hoop dat het ongelooflijk logisch op het banale afklinkt, maar voor mij, op het moment dat ik dus met modern fake news bezig was en hierover begon te lezen, toen viel opeens het kwartje. Toen dacht ik, verrek, dit is een punt wat mij echt helpt in de interpretatie. En het helpt overigens ook in, dan komen we weer met mijn petition and response, mijn favoriete onderwerp, terug. Waarin als je nadenkt over die stromen van documenten, dan is het dus ook, we hebben heel erg de neiging om te denken, de keizer die antwoordt op een petitie die van onder wordt gestuurd. Maar als je dat ziet als een soort van stroom van documenten die de hele tijd maar geproduceerd wordt, dan gaat dus ook dat onderscheid gaat schuiven. That's all.
Dus eigenlijk is ook het verdwijnen van, of het deels verdwijnen van het verschil tussen de producent en de consument van nepnieuws, speelt eigenlijk ook al in de oudheid.
Exact.
Misschien op iets mindere schaal. Maar
ja. Ja, en dus het wordt gekoppeld als, het wordt gezien als een van de karakteristieken van modern fake news. Dat wil zeggen, het is sowieso een fenomeen, alleen bij fake news is het erger. Als je kijkt naar die documentaire ficties uit de oudheid, dan kun je zeggen dat ook daar dat auteurschap, dat verdwijnt eigenlijk achter de horizon. En wij zijn natuurlijk getraind om obsessief na te denken over de vraag, wie heeft dit ding nou geschreven? Maar eigenlijk is dat de minder interessante vraag aan het worden als je er zo over begint na te denken. Het gaat meer over het feit dat die documenten zo aan het circuleren zijn.
Dat maakt natuurlijk ook weer duidelijk hoe een analogie helpt. He, dat is als we er terugkomen. Ja. Omdat je andere vragen gaat stellen. En jij had het er net over petition and response werkt niet in de moderne tijd. Nou ja, om met Indira te citeren, dat is ook een kwestie van perspectief. Want er wordt van alle kanten van onze politici verwacht dat zij reageren op de uitgesproken verwachtingen van hele grote groepen mensen. Die worden misschien niet in documenten of wel in documenten, hangt van je definitie van documenten af. Als er 7 miljoen haatmails tegelijkertijd en haat-x'en zijn ze inmiddels verschijnen, dan is dat een document. En als daar een reactie op komt, dan is dat een reactie op die. Ja. Dus die analogieën helpen ook als ze niet werken, omdat ze bepaalde patronen blootleggen. En in het voorbeeld wat Rens net aangaf, dat je ineens op een andere manier niet alleen naar de oudheid gaat kijken, maar misschien ook wel op een andere manier naar het nu gaat kijken.
En is dat de belangrijkste reden waarom we überhaupt analogieën blijven gebruiken?
Ik denk dat we niet zonder kunnen. Tenminste, ik zou niet weten hoe ik naar het verleden moet kijken. Ik denk dat ik niet eens zou weten hoe ik naar het heden zou moeten kijken zonder dingen continu met elkaar te vergelijken. En dan dus kijk je waar het schuurt en kom je verder. Maar voor mij in ieder geval, en dat kan voor andere mensen anders zijn, is de vergelijking en het contrasteren een manier van denken en dingen scherp krijgen.
En ik denk dat de belangrijkste vraag is dan in hoeverre je dat proces expliciteert in je onderzoek, of in hoeverre je dat juist impliciet laat. En Olivier's positie is dat je eigenlijk het voortdurend moet expliciteren. En ik denk dat verschillende onderzoekers daar verschillend over denken. Dus inderdaad, in dit onderzoek, in ieder geval in de manier waarop ik ga werken, maak ik dat ook zo expliciet mogelijk. Maar, nou ja, dat is ook wel, ja, dat roept ook gegarandeerd controverse op.
Indira zit hier instemmend te knikken.
Nou, ik zit te denken van, is het niet iets ook heel erg van onze tijd? Of van deze tijd dat analogieën echt gebruikt worden? Of dat je een soort van relevantie moet hebben met je onderzoek naar de huidige maatschappij? Is dat altijd al zo geweest? Ik weet dat ik las in het boek Coping with Versnel. Afgelopen zomer was het net uitgegeven. Het is een soort van ode of... Nou ja, het is een soort van boek voor Versnel, professor van de Universiteit Leiden, oude geschiedenis, die 80 jaar was geworden. En daarin werd in de inleiding werd zijn leven een beetje beschreven en zijn onderzoekscarrière. En toen werd er een vergelijking gemaakt tussen zijn tijd als onderzoeker, als een soort van slow cooker, en hoe jonge onderzoekers nu werken in een pressure cooker. En zij lieten heel erg in het midden van wat is nou beter. Want Versnel was dan volgens het boek, die had al heel veel gelezen, had jaren onderzoek gedaan. Die wist al zoveel voordat hij zijn eerste publicaties maakte. Terwijl nu, ik kan daarover meepraten als jonge onderzoekster, is het heel belangrijk, of in ieder geval je voelt dat het heel belangrijk is om gezien te worden, om te publiceren. Tijdens mijn master was ik al bezig met artikelen schrijven, met gezien worden echt in de academische wereld als je daarin verder wil. Dus het boek liet in het midden of het wat nou beter was. Maar ik denk persoonlijk dat het toch echt wel heel belangrijk is om in die pressure cooker mee te gaan. En mee te gaan met de tijd en mee te gaan met wat er echt speelt. Om niet in die eigen bubbel te blijven.
Ja, ben ik natuurlijk de ruimte die mensen moeten hebben om rustig onderzoek te doen, ben ik het helemaal mee eens. Volgens mij is alleen een vergelijking niet noodzakelijkerwijze een vergelijking die alleen werkt met wat er nu in de mode is of wat toepasbaar is. Mm. Als je kijkt de kern, misschien wel hetgene waar Henk Versnel het beroemdste door geworden is Inconsistency of Belief. Dat is een prachtig boek. Dat gaat erover dat je dingen tegelijkertijd kan geloven en dat een model waarin je één ding helemaal altijd gelooft, dat niet werkt. Het meest overtuigende deel daarvan is zijn vergelijking met wat er in moderne Griekse religie gebeurt. Dus ook hij pakte de vergelijking op een hele antropologische manier om zijn manier van religie denken te verwoorden. Ja. Dus ook daar zit die analogie heel sterk in. En ik ben het met Rens eens dat de vraag is, hoe expliciet maak je hem? Ja. En ik ben het met jou, Indira, eens dat de vraag is, welke vergelijking kies je, is een hele politieke. En waarschijnlijk wordt er nu meer van onderzoekers gevraagd om een vergelijking te zoeken die in het nieuws is, om daarmee zelf in het nieuws te komen of te laten zien waarom het relevant is. Ja. Maar dat is iets anders dan het gebruiken van analogieën aan zich.
Mm-hmm. Ja, klopt.
Rens.
Ja.
Ja. En over in het nieuws komen gesproken. Want dat is precies waar wij met het project. Er gebeurde eigenlijk al nog voordat we begonnen, gebeurde er iets heel grappigs. Althans, wij vonden het heel grappig. En dat was, wij hadden een interview gegeven over ons project, Indira en ik samen, voor de Universitaire Nieuwsbrief. En dat interview dat werd heel zorgvuldig samengesteld. En daar hebben we heel genuanceerd, netjes over, denk ook over petition and response, gesproken. En wat gebeurt er vervolgens? Een paar dagen later kreeg ik een berichtje. Je staat in de Telegraaf. En de Telegraaf die had zonder bronvermelding gewoon het artikel gekaapt en had een kop boven gezet. Nepnieuws bestond zo oud als of bestond ja, al in de oud.
Romeins bolwerk.
De Romeinse oudheid stond bol van het nepnieuws. Wat iets was wat ik nou niet over mijn tong zou kunnen krijgen. En was er mee vandoor gegaan. En dat is dus precies voor ons demonstreerde dat precies het dilemma eigenlijk. Want wij proberen heel zorgvuldig die analogieën toe te passen. Dus het gaat denk ik niet alleen over het expliciteren, maar juist wij voelen. En ik in die zin, ik moest ook onmiddellijk weer aan Versnel denken, die eigenlijk zijn hele werk in al die analogieën die hij maakte, hij plamuurde het dicht met geleerde voetnoten, omdat hij doodsbenauwd was om voor beschuldigd te worden van je zou kunnen zeggen, dit zijn mijn woorden niet de zijne. Van een soort van vulgaire vergelijking. Een soort van te makkelijke vergelijking. Een goedkoop effectbejag. En dat is precies ook waar wij, nou ja, ik wil me voor de rest niet met Versnel vergelijken, maar waar wij in dit project mee worstelen. Dus wij vinden het zinvol om dit toe te passen. Wij vinden het intellectueel uitdagend. Maar als je even niet oplet, dan gaat de Telegraaf opeens, die neemt een soort van afslag waar je niet per se op zit te wachten.
Zit er de verkeerde kop boven?
Zet er de verkeerde kop over.
Ja.
Ja. En dan is toch de vraag, wat mij betreft, hoe erg is dat dan? Als als een Telegraaflezer nu leest, hey, in Rome was er ook al nepnieuws. En gaat de mannen denken blijkbaar heel erg vaak aan het Romeinse Rijk. Dus die gaan daar veel aan. Dus misschien ook nepnieuws. Gaan daardoor dit anders bekijken. Gaan misschien een keer zich inlezen in wat er daar gebeurt. Realiseren zich wat nepnieuws is. Ik vind het geloof ik niet zo erg dat ze daarmee aan de haal gaan.
Dit is een beetje wat ze zeggen over kleine kinderen. Hè? Negatieve aandacht is ook aandacht.
Ik weet niet hoe jij je kinderen hebt opgevoed, maar.
Nee, maar ik bedoel, je hebt wel gelijk. Er staat misschien geen, de verkeerde kop boven.
Maar dit is geen negatieve aandacht. Dat is mijn punt. Het is geen negatieve. Het is een wat plattere vergelijking. So what? In principe, alle vergelijkingen zijn problematisch, maar als een vergelijking ons helpt om over hetzij de oudheid, hetzij het nu op een andere manier na te denken, dan heb je toch een deel van je doel als historicus bereikt?
Misschien heb je gelijk. Ja, ik moest slikken toen ik het zag.
Jij, Indira, vond je het leuk of moest je slikken?
Ik denk dat je wel gelijk hebt. Wat maakt het ook uit voor het grote publiek die hiermee kennis maken, maar is het niet zo, wat Rens zegt, we zijn heel voorzichtig. Omdat je anders ook heel erg van anachronismes wordt beschuldigd. En ik denk, dat speelt natuurlijk helemaal niet voor de lezer van de Telegraaf. Dus in die zin zal het hun.
Je houdt rekening met wat je peers ervan zouden kunnen zeggen. Je medewetenschappers.
Mijn medewetenschappers.
Die natuurlijk heel erg langs die lijnen denken.
Ja.
Maar dat geldt misschien niet voor de lezer van de Telegraaf. En ik denk, een hoop kranten niet.
Nee. Nee, laten we niet de Telegraaf hier.
Dat is beslist niet de enige. Nee. Toch, het woord Telegraaf is nu gevallen. Het woord politiek is gevallen. Er wordt nogal wat aan analogieën getrokken. Ook in de moderne politiek. Jij noemde in de voorbespreking de Verenigde Staten als de nieuwe republiek. Dan denken wij als oudheidkundigen natuurlijk onmiddellijk aan de Romeinse Republiek. Die komt wel vaker bovendrijven als het over de huidige politiek gaat.
Nou, het is een andere kant van vergelijking. Je hebt gelijk, ik zou het fijn vinden om het daar in ieder geval even over te hebben. Want aan de ene kant ben ik.
Je brak met een lans voor de Telegraaf. Nou, aan de ene, zo aan de ene, erg
aan
is
de,
dat niet.
Maar. Nee, aan de ene kant ben ik inderdaad heel erg voor het gebruik en inzetten van oudheid als je op een andere manier gaat nadenken. Ik vind het wel belangrijk dat dat niet structureel onjuist is. Dus die fake news, het staat vol met fake news. Ja, dat is niet onwaar. Waar het problematischer wordt wat mij betreft is als er claims over legitimiteit gelegd worden vanuit de oudheid. Dus dit is goed omdat het in de oudheid al gebeurde. Dit is fout omdat het in de oudheid al gebeurde. Daar wordt het volgens mij iets anders in een type vergelijking. Want dan gaat het niet om het proberen open na te denken over wat er in de oudheid over het nu gebeurt. Maar daar wordt de oudheid ineens gebruikt als een legitimiteitsmodel waarmee je iets probeert af te dwingen. Daar vind ik de vergelijking met de oudheid veel problematischer. We moeten de grenzen dichtgooien. We moeten de grenzen dichtgooien, want het Romeinse Rijk ging ten onder aan immigranten. Nou ja, dat is op zoveel niveaus feitelijk onjuist. Op zich is het een hele interessante discussie om het immigratie discussie van nu te voeren aan de hand van Rome. En dan had Rome, weten we steeds meer, hele open grenzen. Daar hadden mensen geen paspoorten, ze konden zo naar binnen lopen. Het was veel makkelijker om daar het Romeinse identiteit te veranderen. Dus we kunnen die discussie voeren, maar dan ben je dus bezig open na te denken over een probleem van nu. Op het moment dat je zegt, we doen iets, want het was al zo. Wij hebben dit recht, want het was al zo. Wij zijn het Rome van nu en dus moeten we op deze manier handelen. Dan vind ik de vergelijking echt heel, heel problematisch worden. En niet alleen omdat die grotendeels gekaapt wordt door alt-right. Dat is een deel van het probleem. Maar ja, het basale idee, waarom zou het feit dat in Rome of Griekenland iets al gebeurt een reden zijn om het beter te maken? Het is best een problematische samenleving.
Ja, Indira.
Ja, ik moet ook denken aan een heel, heel ander voorbeeld van die Netflix-serie Cleopatra, Cleopatra. En daar was zoveel ophef over, omdat dat Cleopatra werd dan gespeeld door een donkere, door een zwarte actrice. En allerlei negatieve comments werden gegeven waar de geschiedenis dus bij werd gehaald. Van nee, maar Cleopatra die was niet zwart en ze was Grieks. Dus ze was sowieso wit met blauw-groene ogen. Allerlei een soort van, precies wat Olivier zegt, claims gemaakt met de geschiedenis als rechtvaardiging erachter. Maar wat vervolgens gebeurt, is dat klassici of historici, die gingen zich er ook in mengen. Dus zij gingen ook op Twitter of X zeggen van, nou, eigenlijk was Cleopatra maar zoveelste generatie vanaf haar Griekse afkomst. Dus het was eigenlijk best wel mogelijk dat ze niet helemaal wit was. Waar eigenlijk totaal niet naar werd geluisterd. Dus ook al mengden historici zich in dit debat, hielp het niet echt. Het was alsnog dat mensen dat terzijde schoven of hun eigen mening bleven doordrukken. Het was niet zo dat mensen op Facebook of social media toen zeiden van, oh, het is inderdaad niet zo, want iemand die er echt verstand van heeft, die zegt er wat over. Het werd een beetje genegeerd. En daarom vraag ik me toch af, hoeveel macht hebben wij als historici om hier iets tegen te doen of hier iets over te zeggen?
Ik denk dat als wij meer durven mee te gaan in de wat boudere claims als de Romeinse oudheid stond vol van fake news, dat we een grotere stem gaan hebben in debatten waar we vinden dat er wel misbruik van gemaakt wordt. Dus op het moment dat we bij alle dingen zeggen, maar dit klopt niet helemaal, want het is precies zo, dan raak je ook je stem kwijt. Mm. Dus ik ben met je eens, die Cleopatra-discussie is absurd en interessant. En iemand als Mary Beard, die heel lang al heel uitgesproken over een hele reeks van onderwerpen die vergelijking trekt, daar wordt meer naar geluisterd, omdat ze die hele detaildiscussie juist niet voert. Zij voert hem op de grote lijnen. En dan wordt er ook meer naar haar geluisterd als het over Cleopatra gaat. Dus ik denk dat om dat publiek te bereiken en om de ruimte te krijgen om dit soort uitspraken te doen, moeten we ook wat minder op de details blijven zitten.
Maar moet je die niet dan ook meer namaken? Want als ik denk aan Mary Beard, zij heeft natuurlijk ook wel een bepaalde naam. Zij is bekend misschien bij een groot publiek. Ze heeft erover geschreven, ze is heel uitgesproken. Niet alleen over controversiële onderwerpen misschien, maar überhaupt. Is het dan niet wat je zegt, dat je alleen maar zoiets serieus kan zeggen als je dus al een bepaalde status hebt?
En daar moet je heel veel tijd in steken, want zij werkt daar echt ongelooflijk hard aan. Ja, ik denk dat zou moeten.
En hier speelt denk ik ook weer datzelfde wat ik daar straks zei. Van je bent natuurlijk een wetenschapper en je houdt rekening met je peers. Dat zijn ook wetenschappers en die zijn juist heel erg van de details. Dus als ik jou goed begrijp, dan pleit je er eigenlijk voor om op het moment dat we naar buiten treden juist dat iets minder als wetenschapper te doen.
Nee, niet minder als wetenschapper, maar verschillende lijnen van wetenschap. Dus wat ik zeg, aperte onzin moet je tegenspreken. Maar er zit een verschil tussen dingen die fout gepresenteerd zijn, die niet heel fundamenteel het begrip veranderen. Mm-hmm. En dingen die dat wel doen.
Ja.
En ik denk dat wij wat ruimdenkender mogen zijn over de wat grotere lijnen en de wat versimpeling van de maatschappij, van die antieke maatschappij. En zeker ruimdenkender naar collega's die dat zo verwoorden.
Oké.
Ik ben het hier zonder meer mee eens, maar ik wilde nog wel aan toevoegen dat vanuit het nadenken over fake news, dat er de vraag die vaak gesteld wordt, hoe komt het nou dat mensen hele rare dingen opeens geloven? En het is wel interessant. Dus wat sociaal psychologen zeggen is dat je kunt twee soorten redenen onderscheiden. En de een is een sociale motivatie en de andere is een motivatie om de feiten recht te krijgen. Om dus geïnteresseerdheid in hoe zat dat werkelijk. Maar daarnaast is er iets anders en dat is wat ze een sociale motivatie noemen om bijvoorbeeld nepnieuws te verspreiden, maar ook dus om dingen te geloven. En die sociale motivatie is heel vaak heel veel sterker. En die maakt dus eigenlijk dat alle... wat ik bedoel te zeggen is, er zit een zeker gevaar dat wij als wetenschapper dan onze vinger opsteken en zeggen, ja, maar de feiten zijn niet juist. Dit en dit is het geval. En ons eigenlijk niet realiseren dat mensen helemaal niet in die expertise of in die feitelijkheid geïnteresseerd zijn. Omdat ze bijvoorbeeld eigenlijk mededelingen aan het doen zijn over hoe zij denken dat onze wereld in elkaar zit en daar de oudheid voor gebruiken, misbruiken. En ik denk wel dat dat fenomeen belangrijk is om je voor ogen te houden op het moment dat je in een publiek debat aan het mengen bent. In hoeverre zijn mensen daadwerkelijk in de feiten geïnteresseerd? En dat raakt dus aan de positie van experts en in het nadenken over de rol van wetenschappers.
Ik denk dat we daarmee eigenlijk al wel zo'n beetje de conclusie van deze dag hebben bereikt. Dit was de tweede podcast van Oog op de Oudheid 2024 alweer over analogieën. Ik wil Indira, Rens en Olivier heel erg hartelijk bedanken voor hun tijd en hun bijdrage. En ik hoop u binnenkort niet weer te zien, want dat lukt niet bij een podcast. Maar dat u in ieder geval de volgende keer weer kunt genieten van een podcast van Oog op de Oudheid.
Fijn dat je luisterde naar Oog op de Oudheid. Een productie van het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking met Dr. Tatsuko van Berkel van de Universiteit Leiden en historicus en journalist Jona Lendering van Livius. Ieder jaar maken we 3 nieuwe afleveringen rond de Week van de Klassieken. Kijk voor meer informatie over deze en andere podcasts van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl/podcasts. Feedback en suggesties ontvangen we heel graag via educatie@rmo.nl.